gemerkt in de vraagstelling van jullie en de gesprekken dat er niet zoveel bekend is misschien of dingen door elkaar lopen wat betreft de doop met de geest. Iemand zei van ja, ik ken het eigenlijk helemaal niet, ik wist niet dat dat zo'n probleem was. Maar er zijn hele extreme voorbeelden van en helaas wordt er heel vaak door bekende predikers geschreven over de doop met de geest als een tweede zegen in hun leven. En dat is natuurlijk jammer, want wat die tweede zegen is en die nog veel meer moet volgen als het goed is, dat is niet de doop met de geest. De doop met de geest is wat anders dan de vervulling met de Heilige Geest. En ik hoop dat de vervulling met de Heilige Geest iets is waarvan je zegt, ja, dat beheerst ook mijn hele leven. Ik wil je op een paar belangrijke dingen wijzen die te maken hebben met de vervulling. Handelingen 2, daar wordt 3 keer gesproken over vervulling. De oude vertaling wordt geschreven over de dag werd vervuld. Nou, dat is een simpele, eenvoudige betekenis, want de Pinksterdag die in het Oude Testament voorspeld was, die werd vervuld. Dus de dag van de vervulling brak aan. Dus de Pinksterdag brak aan. Maar er wordt wel gesproken over de dag werd vervuld. Dat is een simpele betekenis. Maar wat veel belangrijker is, dat is dat er staat en het gehele huis werd vervuld. Dat is apart van het feit dat de discipelen vervuld werden. Het gehele huis werd vervuld. Mijn vrouw en ik hebben altijd de gewoonte. Als we ergens in het buitenland zijn en we slapen bijvoorbeeld in een hotel, dan zullen we altijd als eerste, wanneer we een kamer binnen gaan, onze knieën buigen en zeggen, Heer, wilt u deze kamer reinigen door uw bloed en wilt u deze kamer vervullen met uw Heilige Geest. Dat doen we ook toen we hier kwamen, de kamer waar wij slapen, de kamer waar we zitten. Het is, Heer, wilt u die kamer reinigen met uw bloed en het vullen met uw geest. Ik geloof met heel mijn hart dat het zo goed is om te bidden. En we doen dat zelfs in elke kerk waar we spreken. Heer, wilt u deze kerk reinigen en wilt u het kerkgebouw vervullen met uw geest. Ik heb mensen horen zeggen, toen ik de kerk binnenkwam, was het net of de vrede van God over me kwam. En ik geloof dat het waar is dat God niet alleen de mens vervult, maar ook de ruimte. Weet je waarom ik dat geloof? Het is jaren geleden dat ik in een zaal moest spreken in Den Haag. En ik was 10 minuten bezig en het was of mijn lippen op elkaar kwamen en ik kon geen woord meer zeggen. Ik wist niet wat me overkwam. En ik probeerde de mensen duidelijk te maken dat ik moeite had met spreken. En ik gaf aan dat we nog maar een lied moesten zingen met elkaar. Want ik dacht, als we dan gaan zingen, dan kom ik er misschien weer doorheen. En dat ging ook wel. En ik had weer 10 minuten gesproken. En hetzelfde gebeurde, dat ik geen woord meer kon zeggen. Toen ik weer een beetje bijkwam, heb ik de leider gevraagd van, wat is er aan de hand? Want ik kon gewoon er niet doorheen. En toen zei hij tegen me, u bent nou de tweede spreker die dat overkomt hier. Ik zeg, weet je dan wat de oorzaak is? Hij zegt, nee. Ik zeg, nou dan gaan we nu naar degene die de conciërge is, die dat gebouw beheert. En we vroegen, wat is er aan de hand? Aan wie wordt dit allemaal verhuurd? En toen zei hij, de avond voordat jullie komen, is de zaal verhuurd aan spiritisten. Aan een occulte beweging. En er was gewoon een onreine geest die mij belemmerde bij het spreken van de dingen die ik wilde spreken. Dat betekent dat er ook onreine geesten een ruimte kunnen vullen. Als ik in een hotelkamer kom, wie heeft er allemaal geslapen? Wie heeft er allemaal gehuisd? Wat is er allemaal geweest voordat wij er kwamen? Nu, ik weet van heel veel gebouwen waar dingen gebeuren en waar men maar niet weet wat er aan de hand is. Ik sprak in een ruimte, een gebouw in Nederland, en ik gaf daar wat lessen door. Ik zei, wat is er hier in deze zaal? Hij zei, hoezo? Ik zei, ja, ik zie hier allemaal geschenken die jullie hebben ontvangen van zendelingen, wat ze hebben meegenomen uit het buitenland. En jullie zetten dat allemaal neer als souveniertjes. Ik ben er ooit wel eens over nagedacht, dat dat ingelezen is. En dat dat een kracht kan veroorzaken die de boodschap afremt. Maar er is een positieve kant. En de positieve kant is dat de Heilige Geest het gehele huis vervult. En ik zou jullie willen aanraden, maak daar eens een gebedszaak voor, ook voor jezelf. Dat de kamer waar je slaapt, de kamer waar je studeert, dat God ook de ruimte gaat vervullen met zijn geest. Ik bid het elke dag, zolang we hier zijn, voor dit hele gebouw, ook voor het leslokaal, of de geest van God deze ruimte wil vervullen met zijn aanwezigheid. Waarom? Omdat we dat nodig hebben. Omdat we het nodig hebben dat we omgeven zijn met de geest van God. Natuurlijk is het allerbelangrijkste, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En dat waren al diegenen die in die zaal waren toen de Heilige Geest werd uitgestort. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dit is de eerste vervulling die plaatsvindt. Maar als je een studie maakt van het boek Handelingen, dan lees je in de volgende hoofdstukken van het boek Handelingen, en ze werden opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Dus die vervulling is niet eenmalig, maar die vervulling die gaat door je hele leven heen. Ik heb elke dag de vervulling met de Heilige Geest nodig om het woord van God te kunnen brengen. Als ik me daar niet voor openstel, dan is het gevaar dat ik dingen ga zeggen vanuit mezelf. En dat God niet aan het woord kan komen, omdat ik aan het woord ben. Mijn gebed is elke dag, Heere, wilt u aan het woord komen, en wilt u mij alleen maar gebruiken als een kanaal van uw zegen. Niet meer dan dat. Ja?
Ziet dat eruit als een systematisch gebed?
Wat zei u?
Ziet dat eruit als een systematisch gebed?
Nee, dit is voor mij een gebed van, Heer, maak me vol van uw geest. In welke bewoording je dat ook vraagt. Nee, dat is niet. Het is gewoon je openstellen eigenlijk voor de vervulling. Maar ik kom daar zo nog even op terug. Er staat hier namelijk een hele belangrijke rij van allemaal voorbeelden hoe iemand vervuld kan worden met de Heilige Geest. Nou, we weten dat het woord drinken te maken heeft met geloof. Ik geloof dat dat de volgende tekst is. Ja, drinken is geloof. Nou, wat staat er in Johannes 7? En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, dus dat je ernaar verlangt, dat is het. Dat je daarna verlangt om meer van God te ontvangen. Hij komen tot mij en drinken. Dat betekent dat als je het woord van God leest, dan drink je dat als het ware in. Dat ontvang je door te drinken. En dan staat er, wie in mij gelooft, dus dat is het volgende, als ik het indrink en ik geloof in hem, gelijk de schrift zegt, wat gebeurt er dan? Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Let er goed op wat er staat. Ze vloeien niet van buiten naar binnen. Maar ze vloeien van binnen naar buiten. Waarom zeg ik dat? Ik ken mensen die zich soms zo uitstrekken naar God, om van God de Heilige Geest te ontvangen. En ik zeg maar, de Heilige Geest is uitgestort. Die is in ons en blijft in ons. Vandaar dat stromen van levend water vanuit mijn binnenste naar buiten moeten vloeien. En niet van buiten naar binnen. Het gevolg is, als ik ervan uitga, het moet van buiten naar binnen komen, dan ga ik heel krampachtig leven. Terwijl ik heel ontspannen mag leven en mag zeggen, de geest wil van binnenuit stromen naar buiten. Dat is ook zo'n zegen als je dat weten mag. Wanneer je een getuigenis mag geven. En je gaat heel krampachtig zeggen, Heer, wilt u me dit geven, wilt u me dat geven? Dan zou God kunnen zeggen, joh, ik heb de Heilige Geest in je uitgestort. En stel je er nou maar voor open wat de geest van God van binnenuit naar buiten gaat brengen. Dus de geest stroomt van binnenuit naar buiten. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hun kwamen ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, dat was toen in die tijd, dat de Heer Jezus daarover sprak, want toen was hij nog op aarde, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Ik ga even terug. Als hij dat doet, ja. Nou, hier zien we dat drinken dus te maken heeft met geloof. Ik drink het in, het woord van God, en het begint te stromen van binnen naar buiten. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? Een ander voorbeeld, door overgave. Paulus die schrijft aan de gemeente van Korinthe, en dat is een belangrijke tekst, die zegt tegen de gelovigen van Korinthe, jullie zijn te eng van binnen. Je bent te eng van binnen. Je moet ruimer worden. Nou, als je nu eens je leven vergelijkt met een huis. Met een huis met heel veel kamers. Dan kan je tot geloof komen en je kan de voorkamer van je leven aan God geven. Zodat andere mensen ook kunnen zien dat je christen bent. Maar hoort de achterkamer van je leven nu ook aan God? Die achterkamer waar je allemaal dingen kan regelen en zeg ik ga dit doen, ik ga dat doen. Niemand hoeft het te weten. Ik doe dat een beetje in het geheim. En dan ga je beslissingen nemen voor jezelf die niemand weet. God wil niet alleen de voorkamer van je leven. God wil ook de achterkamer van je leven. Ik ben in mijn leven 15 keer verhuisd. En mijn eerste vrouw, die had de gewoonte om nogal eens wat dingen te bewaren. Ik kon er moeilijk afstand van nemen. En waar komen dan dingen terecht die je wil bewaren? Op de zolder. Nou, ik heb heel veel dingen verhuisd van de zolder naar de zolder. Van het ene huis naar het andere. Want ze zeiden, ja, je kan nooit weten. Misschien hebben we het nog een keer nodig. Hoeveel dingen bewaar jij en hoeveel dingen bewaar ik die we nooit aan God uitleven? En we zeggen, ja, misschien hebben we het nog eens nodig. Misschien komen de tijden dat we het nodig hebben. En alles aan God geven, wie deed dat? Gisteren zeiden we het nog, Ananias en Sapphira, hè? Die deden net of ze alles gaven. Maar ze hielden wel een deel achter voor zichzelf. Want je kunt maar nooit weten. Ik heb in jeugddiensten vaak gesproken. Is de Heer Jezus nou ook welkom in de kelder van je leven? En dan heb ik de kelder vaak vergeleken met je seksuele leven. Dan zeg, deel je nu je seksualiteit, je seksuele verlangens, deel je die ook met God. Dat God... dat mag beheersen. Dat God daar zijn zegen over mag geven. Dat je er op een goede manier mee omgaat zoals God dat wil. Paulus schrijft en moet dat schrijven aan de gemeente van Korinthe. En hij zegt, je bent te eng van binnen. En nu het wonder. Als je één kamer aan God toewijdt, dan vervult God die hele kamer. Als je twee kamers aan God toewijdt, vult die twee kamers. Als je het hele huis van je leven aan God wijdt, dan vervult God je hele leven. En hoe meer ruimte je God beschikbaar stelt, hoe meer Hij je gaat vervullen met zijn geest. En het kan zijn dat je maar een heel klein beetje aan God hebt gewijd. En dat je de Heilige Geest dan ervaart. Maar hoe meer je dat doet, hoe meer je mag gaan ervaren van de vervulling met de Heilige Geest. Derde voorbeeld, en dat is misschien een eigenaardige uitdrukking, maar als ik het je uitleg, zal je het begrijpen. Dat is door remmingen op te heffen. Een collega van mij, die stond dus op de tram bij de tramconducteur in Amsterdam. En hij keek een beetje over de schouder van die trambestuurder heen. Om eens te kijken van, hoe werkt dat nou? En die trambestuurder die had een heel klein zwart kastje wat hij bediende. En daar zaten 16 knopjes op. En elke keer dan drukte hij een knopje in en dan ging die tram sneller rijden. En die was op topsnelheid wanneer hij al die 16 knopjes had ingedrukt. En hij snapte er niks van. En hij zei tegen de trambestuurder, wat doet u nou? Geeft u nou steeds een beetje meer stroom als u een knopje indrukt, waardoor de tram sneller gaat rijden? En toen zei hij, nee. Hij zegt, meneer, de volle stroom staat erop, ook als ik stilsta. Hij zegt, het enige wat ik doe is, ik hef steeds een rem op. En als ik een rem ophef, dan gaat de tram sneller rijden. De volle stroom van de Heilige Geest is in jou aanwezig, ook als je stilstaat. Want de Heilige Geest is in je en is bij je. Tot in eeuwigheid. Maar hoe vaak wordt de Heilige Geest afgeremd in jouw leven en in mijn leven, waardoor we maar niet vooruit komen. Misschien herken je die teksten wel, die erbij staan, in Efeze 4 en Petrus, waar steeds dat ene woord naar voren komt. Leg dan af. Leg dan af en doe dan aan. De dingen die we niet afleggen in ons geestelijk leven, remmen de werking van de Heilige Geest. En de Geest van God krijgt je bijna niet in beweging, omdat je steeds op de remmen van je leven gaat staan. En hoe meer je gaat afleggen, hoe meer de Geest van God je in beweging kan brengen. Wat zegt hij dan? Leg dan af alle leugen. Leg af alle jaloersheid. Leg dan af. En hoeveel dingen zijn er niet als je tot bekering bent gekomen? Ik heb dat tenminste aan de lijve ondervonden. Dat toen ik tot geloof kwam in Christus, dat ik dacht van, joh, geweldig. En ik was zo blij. En een paar dagen later was ik helemaal niet zo blij meer. Waarom niet? Omdat ik terugviel in mijn oude leven, in mijn oude zonde. En God leerde mij dat ik dingen die ik gewend was om te doen, maar die zondig waren, die die moest ik gaan afleggen. En hoe meer ik ging afleggen, hoe meer de geest van God de ruimte kreeg in mijn leven. Ja, de geest was in zijn volle kracht aanwezig, ook toen ik stilstond. Maar je kunt de Heilige Geest afremmen in je leven als je vast blijft houden aan bepaalde zonden. Nou, als mensen klagen over dat ze zo weinig de vervulling met de Heilige Geest ervaren, dus ik altijd, ja, joh, dat is je eigen schuld, dan zijn er dingen waardoor je die geest van God afremt. Ja, wat zijn het dan voor dingen? Nou, dan ga je praten over, er kunnen verborgen zonden zijn, er kunnen gewoontes zijn in je leven waarvan je zegt, ja, ik doe dat altijd, ja, maar dat is niet de vraag, dat is niet de betekenis van dat het goed is wat je doet. Nee, afremmen betekent dat ik zeg, ik druk de knop in, ik haal de rem er vanaf, en ik geef de Heilige Geest de gelegenheid om mij voort te stuwen in mijn geestelijke leven. Nou, ik leg die vraag alleen maar in jullie midden neer. Wat zijn nou de remmingen in jouw leven? Nou, als je erover na gaat denken en je wordt eerlijk voor God, dan gaat God je laten zien. Maar dat in jouw leven, dat moet je nog afleggen. Dan ben je nog veel te veel mee bezig. Je bent nog zo op jezelf gericht. Je houdt nog zo veel vast. Je bent zo krampachtig. Open jezelf nou eens. Hef die rem nou eens op. En verwacht het nu eens van mij alleen. Die tramconducteur moest 16 knopjes indrukken. Om op volle snelheid te komen. Ik weet niet hoeveel remmingen er zijn in jouw leven en in mijn leven. Maar ik denk dat er heel veel zijn. En als je werkelijk durft te bidden met de psalm van de psalmist van psalm 139. Niet alleen maar te weten, heb ik gezegd, dat God ons doorgrondt en kent. Maar ook te zeggen, Heere, doorgrond en ken mij. En zie wat een heilloze weg er is. En die heilloze weg is dat ik verkeerde dingen doe. Leid u me alsjeblieft op de eeuwige weg. En God laat het je absoluut zien. Nu, hoe word ik vervuld met de Heilige Geest? Door gebed en Bijbellezen. Als ik mijn knieën buig en ik bid, dan kom ik met God in gemeenschap. Als ik de Bijbel lees, dan komt dat woord van God bij me binnen. En dat woord van God, dat is voedsel voor mijn ziel. Dat is iets wat je moet blijven doen om vervuld te worden met de Heilige Geest. Ik was al jaren in de dienst van God en toen kwam ik in een depressie terecht. En ik heb 10 maanden lang in de depressie gezeten. Waarvan ik echt dacht, ik maak een eind aan mijn leven en ik zal nooit meer spreken. De oorzaak van die depressie, dat was omdat ik psychisch eigenlijk helemaal was afgebroken door het lijden van mijn eerste vrouw, die in 13 jaar lange lijdens werd. Maar omdat mijn geest zo sterk was, kon ik het psychisch aan. Toen kwam ik terug van een opwekking die ik beleefde in Brazilië, waar ik het woord van de Heere God had mogen doorgeven en waar zoveel gebeurd is, dat ik zo ongelooflijk blijkbaar thuis kwam, dat ik er zo vol van was en ik kon het aan niemand kwijt. Ik werd ziek, lichamelijk ziek, zo ziek dat ik geopereerd moest worden. En toen mislukte de operatie. En toen moest ik 6 weken wachten voordat ik weer geopereerd kon worden. En toen stortte ik lichamelijk in. En toen kwam ik in de depressie. Ik had niks, geen enkele weerstand meer. En wat deed ik? Ik las elke dag de Bijbel. Dat bleef ik doen. Maar het zei me niks. Werkelijk niks. Maar ik las het wel. En waarom las ik de Bijbel terwijl het me niks zei? Ik dacht, het woord is voeding voor mijn ziel. Alleen het smaakte me niet. Het is voeding voor mijn ziel. Puur verstandelijk geredeneerd. Het is voedsel voor mijn ziel. Maar het smaakt me niet. En ik heb 10 maanden lang niks anders gedaan dan de Bijbel gelezen terwijl het me niet smaakt. En ineens op een dag, na 10 maanden, dacht ik, jongen, wat een prachtige tekst. En het begon me weer te smaken. En heel langzaam kwam ik door het lezen van het woord van God er weer doorheen. Dat betekent dat God me liet zien dat Bijbel lezen is voedsel voor je ziel. Of je het nou lekker vindt of niet. Ga er mee door. En wat merkte ik? Dat de geest van God weer zo in me begon te werken, dat ik er weer helemaal doorheen kwam. En de ruimte ontstond in mijn leven die de geest van God weer ging opvullen. En ik mocht weer gaan staan in het woord van God en in de dienst van God. Nu, dan staat er een onderwerp over reiniging is noodzakelijk. Die hebben we al gezien. Die hebben we ook al gezien. Die ook denk ik, ja. Reiniging van je ziel. Er staat in Psalm 24. Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan voor zijn heilige steden? En dan staat erbij. En wie mag van de Heren een zegen wegdragen? En dan is het antwoord. Die rein is van handen en zuiver van hart. Ik kan wel proberen om de berg des Heren te beklimmen. Ik kan wel bidden om een zegen. Maar God geeft alleen maar een zegen als ik rein ben van handen en zuiver van hart. God vult nooit een hart wat onrein is. Wat onzuiver is. God vult nooit handen die onrein zijn. Absolute voorwaarde om een zegen van God te ontvangen is een zuiver hart en reine handen. Je handen zijn een beeld van je uiterlijke leven. Je hart is een beeld van je innerlijke leven. Jij en ik hebben er niet genoeg aan om alleen maar rein van handen te zijn. Want dat waren de fariseeën zelf. Ze liepen in prachtige witte gebedsklederen. Ze spraken lange gebeden uit. Ze gaven de tiende van al hun inkomsten. Ze waren een voorbeeld voor iedereen. Ze zagen er zo perfect uit dat er niets op hun uiterlijk aan te merken. En Jezus zegt tot 8 keer toe in dezelfde toespraak. Wee u, gij huigelaars. Nagaan. Dat je uiterlijk zo prachtig is, zo zuiver, zo mooi. En dat je dan van de Heer Jezus hoort. Wee u, gij huigelaars. Waarom? Omdat de binnenkant van hun hart was als het graf. Waar het donker is en waar het dood is. Nou, ik ken heel wat mensen, die zijn als het graf. Er staat soms nog een bloemetje bij ook, het is een mooie witte graven, alleen de dood is aan de binnenkant en ze kennen niets van de vervulling met de Heilige Geest. Dat betekent dat God alleen maar zijn zegen aan jou en mij kwijt kan, Psalm 24, als we rein van handen zijn en zuiver van hart. Vergeet nooit dat ik in Katwijk aan Zee evangeliseerde, toen ik zo oud was als jullie, en er kwamen tientallen jonge mensen tot het geloof in Christus. Heel radicaal. En ik vergeet nooit die ene jongen die binnenkwam, die kwam binnen en die schopte gelijk 3 stoelen ondersteboven. Had zo'n bos met haren, en toen was dat helemaal niet modern. Hij zag er niet uit, hij had overhemd aan, er zat alleen het onderste knoopje vast. En het was zo'n wilde knaap. En hij viel dan neer op een stoel, hij zette zijn benen op een andere stoel. En hij liet merken dat hij zo onverschillig was. En toen kwam hij radicaal tot bekering. Zo radicaal dat hij overging van de duisternis in het licht. En een week later, en we hadden elke week tientallen nieuwe jonge mensen op de Bijbelstudie. En er kwam de jongen binnen en ik liep naar hem toe. Ik zei, joh, wat fijn dat je hier bent. En van harte welkom, je komt hier denk ik voor het eerst. En hij begon te lachen. Hij zegt, ken je me niet meer? Ik zei, nee, ben je dan hier wel eens meer geweest? Ja, zegt hij. Hij zegt, je hebt mij verleden week tot de Heer Jezus geleid. Ik zeg, wie ben je dan? Hij zei, ik ben IJsbrand. Zo was zijn naam. En ik keek hem aan en ik zeg, joh, wat ben je veranderd? Had een blauw pak aan. Had een grijs strotas aan. Hij was naar de kapper geweest. En ik kende hem echt niet. En ik zeg, joh, wat ben je veranderd? En toen zei hij tegen me, ja, maar als je innerlijk veranderd bent, dan moet dat toch uiterlijk te zien zijn. En toen dacht ik, wat een getuige is. Als je innerlijk veranderd bent, moet ik uiterlijk te zien zijn. Dat betekent dus dat je niet alleen maar een zuiver hart moet hebben, maar dat je ook reine handen moet hebben. Dat er een overeenkomst moet zijn tussen het een en het ander. En dat is noodzakelijk. Waarom? Anders kan je niet vervuld worden met de Heilige Geest. Hoe kan ik er nu achter komen hoe ik vervuld moet worden met de Heilige Geest en wat er eventueel in de weg kan staan? Dat kan je afmeten op de namen die de Heilige Geest draagt in de Bijbel. En dat zijn er nogal wat. In de eerste plaats wordt hij genoemd de Geest der Waarheid. Dus je kan nooit vervuld worden met de Heilige Geest als je in onwaarachtigheid leeft. Dat kan niet. Als je leeft met leugens, kan je wel bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest zal je nooit vervullen. Waarom niet? Omdat hij de Geest der waarheid is. Dat betekent dat de Geest der waarheid je alleen maar vervult wanneer je zelf je zonde beleidt en in waarheid gaat leven. Heel simpel. Hij is de Geest des geloofs. Als je niet gelooft, word je ook niet vervuld met de Heilige Geest. Ik moet dus geloven, drinken hebben we net gezegd, geloven om vervuld te worden met de Geest des geloofs. En als ik werkelijk geloof, dan stel ik me open voor de Geest des geloofs. En het wonder is dat als je de Geest des geloofs gaat ervaren in je leven, dan durf je in het geloof dingen te ondernemen waarvan je zegt dat zou ik normaal nooit durven. Maar de Geest van God legt dan geloofsvertrouwen in je hart dat je inderdaad op God wil en mag vertrouwen. En dan gebeurt het ook. Ik heb als gewoonte om heel vaak te bidden, Heere God, wilt u die gebeden in mijn hart leggen die u wilt dat ik zal bidden. En als ik dat vraag, wilt u die gebeden in mijn hart leggen die u wilt dat ik zal bidden, Ja, dan gebeurt het ook. Want dan is dat een gebed naar Gods hart. Dus de geest van geloof is zo ontzettend belangrijk. Hij wordt genoemd de geest der genade. Nou, wat denk je? Als jij niet bereid om een ander genade aan te bieden, dacht je dan dat je dan vervuld zou worden met de geest van genade? Natuurlijk niet. Wat zeggen we in het Onze Vader? Vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat betekent, als ik niet bereid ben om de ander te vergeven, dat ik die ander geen genade wil betonen, ja, dan werkt de geest der genade niet in mij. Natuurlijk is dat een samenspel, maar als ik dat weiger, dan sluit ik me af voor de geest der genade. Hij wordt genoemd de geest der heiligheid. Nou, als ik het maar op zijn loop laat, als ik niet bereid ben om heilig te leven, en heilig te leven wil zeggen dat ik toegewijd wil zijn aan de Heere God, dan zal die geest van God worden afgeremd. En de geest van God verlangt er zo naar om ons te heiligen, geheel en al. Geheel onze geest, geheel onze ziel en geheel ons lichaam. Heiliging wil de geest de heiliging in mij bewerken. Hij is de geest van wijsheid. Als ik niet studeer, als ik niet de kennis die God geeft gebruik om God beter te leren kennen, zal ik ook niet vervuld worden met de geest van wijsheid. Maar als ik me openstel en ik geloof met heel mijn hart dat de geest van wijsheid mij wil vervullen, en ik stel me daarvoor open, dan krijg ik ook alle wijsheid van God die ik nodig heb. Vergeet nooit dat er in Nederland een samenkomst werd gehouden voor predikanten en voorgangers. En waar dokter Sulle, de bekende dokter Sulle uit Duitsland, predikte over de theologie God is dood. En daar zijn allemaal predikanten voor uitgenodigd. En ze heeft 1,5 uur staan spreken over het feit dat God dood is. Het was een pauze, en na de pauze was er gelegenheid om vragen te stellen. En de pauze was voorbij en de eerste, de beste die een vraag stelt, was een hele eenvoudige vrouw. Niemand begreep eigenlijk dat ze daar tussen al die predikanten in zat. En die stond op en die zei: mag ik u iets vragen? U heeft na 1,5 uur gepraat over God is dood. Zeg maar, hoe verklaart u dat dan, dat ik 5 minuten geleden nog met hem heb gesproken? En die dokter Sulle die staat daar als versteend achter de microfoon, weet niet wat ze zeggen moet, loopt bij de microfoon weg en gaat zitten zonder 1 woord te zeggen. En de leider van de avond, die er geen raad mee wist, die loopt naar voren en die zegt: hiermee is de avond geëindigd. Dat is spreken vanuit de geest van wijsheid. Dat is een wijsheid die wereldse wijsheid tot dwaasheid maakt. Dat betekent dat je soms met een heel eenvoudig woord van de geest van God dingen kunt zeggen waar andere mensen gewoon daar staan met de mond vol tanden en niet meer weten wat ze daar tegenin moeten brengen. Wij hebben de geest van wijsheid zo nodig als kinderen van God om in deze wereld God bekend te maken. Dus nog een rijtje. De geest van kracht wordt die genoemd. Want de geest heeft heel wat namen. De geest van kracht. Dat is geen menselijke kracht. Maar dat is de geest van kracht die mensen overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Weet je, ik ben er zo vaak verbaasd over geweest. Echt verbaasd over geweest. In de dienst van God. Dat ik ergens mocht spreken en dat er zo'n kracht van de geest van God openbaar werd. Dat mensen hun knieën bogen en tot het geloof in Christus kwamen. Ja, ik kan dat niet. Ik kan mensen niet overtuigen. Ik kan mensen niet op de knieën brengen. Ik kan niet, ja, ik kan wel krachtig spreken door te gaan schreeuwen. Maar de kracht ligt niet in mij. Maar de kracht ligt in de geest. Wat staat er in het boek Zacharia? Niet door kracht en geweld, maar door mijn geest. En het is de geest van God die zo krachtig kan werken, dat die levens van mensen totaal veranderen. Ik moet me er alleen voor openstellen. Er staat in de Bijbel niet: voorts wees krampachtig in de Heer. Dat staat er niet. Nou, dat zijn we vaak wel. We zijn zo vaak krampachtig in de Heer. Maar er staat: voorts wees krachtig in de Heer. En krachtig in de Heer, dat is niet zo met gebalde vuisten, maar dat is zo. Met open handen. En dat is zeggen: Heer, vult u mijn lege handen met uw geest, zodat kracht openbaar wordt. Weet je, de kracht zit niet in de spreken. De kracht zit ook niet in de veelheid van woorden. Maar de kracht zit in de Heilige Geest. Ik heb kort geleden een hele lezing gehouden over de kracht van de Heilige Geest die openbaar wordt in de allerkleinste woordjes in de Bijbel. Eén woordje. En ik begon om te zeggen: wat een kracht moet er uitgegaan zijn van dat ene kleine woordje wat de Geest van God gebruikte, dat woordje kom. Hoeveel honderdduizenden mensen in de wereld zullen er door alle eeuwen heen al tot het geloof gekomen zijn door dat ene woordje kom. Vergeet nooit dat ik in Chili was en daar sprak in de Baptistenkerk. En God had me echt die avond ook een boodschap gegeven waardoor mensen werden aangesproken. En de voorganger die nam het over toen ik klaar was. En die ging op het podium staan, ik zie hem nog staan. Die stak zijn handen uit en het enige wat hij zei was: kom. En er waren tientallen mensen die naar voren kwamen en er neerknielden en hun leven aan de Heer Jezus gaven. In dat ene woordje. Wat zo klein was. Toen de bekende prediker William Boos, de oprichter van het Leger der Zeils, die kreeg het zo in zijn hart om zendelingen te bemoedigen vanuit het woord van God. En hij liep naar het postkantoor en hij dacht: ik zal die zendelingen in dat land, ik weet niet meer precies waar dat was, in dat land een telegram sturen om ze te bemoedigen. En hij komt op het postkantoor en hij geeft het adres van de zendelingen op aan de beambte die daar zat. En hij stond wat te rommelen in zijn zak en hij dacht: heb ik nou eigenlijk wel geld bij me? En hij voelde wat los geld en hij legde dat neer en die ambtenaar die keek hem aan en die zei: nou meneer Boes, daar kunt u niet veel, daar kunt u nou niet veel voor telegraferen. Toen zei hij: hoeveel dan? Hij zei: nou, één woordje. En William Boes dacht na en die dacht: nou ja, dan telegrafeer ik maar het woordje ga. En die zendelingen kregen dat telegram ga. En het was een antwoord rechtstreeks uit de hemel. Want ze baden al 4 maanden lang of ze ook naar dat gevaarlijke gebied moesten om daar het evangelie te brengen. En dat ene woordje was genoeg om te gaan. En in dat gevaarlijke gebied kwamen honderden mensen tot de Heer Jezus. De kracht zit niet in de spreken. De kracht zit niet in veelheid van woorden. De kracht zit in de Heilige Geest. En daar moet jij en ik mee vervuld worden. Nou, maak van die andere begrippen die er staan gewoon voor jezelf als een studie. En dat bedoel ik mee dat je ze niet allemaal uit je hoofd moet leren, dat mag ook. Maar dat je vooral moet studeren met een open hart en zeggen, Heere, wat heeft u mij daarmee te zeggen om meer en meer vervuld te kunnen worden met de Heilige Geest? Zullen we samen de Heer bidden. Heere God, we danken u voor de lessen van deze morgen. We danken u voor die grote werken van uw geest, van wedergeboorte, van de verzegeling, van de doop en van de vervulling. En Heere God, we danken u dat we maar één keer wedergeboren worden. Dat we ook maar één keer gedoopt worden met de Heilige Geest. Dat we ook maar één keer verzegeld zijn toen we tot het geloof kwamen. Maar dat we elke dag opnieuw vervuld mogen worden met de Heilige Geest. En we bidden voor elkaar. Omdat we weten, Heere, dat er soms zoveel remmingen zijn in ons leven. Waardoor uw geest ons niet in beweging kan krijgen. Maar help ons om te doen wat u ons zegt in al die teksten die werden geprojecteerd. Leg dan af. En wilt u ons laten zien wat we misschien moeten afleggen. Heer, we weten. Als we het doen, dan komt er ruimte voor uw geest. En dan gaat u de ruimte vervullen, zo vol maken, dat stromen van levend water niet van buiten naar binnen vloeien, maar dan gaan ze vloeien van binnen naar buiten, omdat uw geest is uitgestort in ons hart. Heere, dank u wel voor deze studies die u gaf, ook deze morgen. Geprezen is uw naam. Amen. Oké, tot zover. Morgen gaan we weer verder, want we zijn er nog niet. Ik weet niet wat ik jullie nu nog hier heb.
Ik heb nog één vraag.
Ja.
Gisteren zei je dat er een demon was die Jezus heette. En die ook bij macht was om andere demonen uit te drijven.
Ja.
Hoe kan dat dan als dat als er in Matthäus 12 vers 15 staat dat een koninkrijk niet verdeeld kan zijn tot zichzelf? Hoe staat dat precies?
Nee, maar het koninkrijk van de duivel is wel verdeeld.
Als de Satan de Satan uitreikt, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk in stand houden?
Ja, de duivel zelf tegen zichzelf verdeeld. Kijk, de duivel is tegen zichzelf verdeeld. Want als hij de ene demon gebruikt om de andere uit te drijven, dan maakt hij zijn eigen koninkrijk kapot. Dus hij is tegen zichzelf verdeeld. Er is geen eenheid in het rijk van Satan. Daarom is er een hiërarchie in het rijk van Satan. En hij probeert juist om te laten zien dat er wel eenheid is, terwijl er verdeeld is. En dan gebruikt hij inderdaad zijn gevallen engelen. Dus dat is duidelijk verdeeld. Daarom kan het rijk van Satan ook nooit staan blijven. Het zal verwoest worden. Waarom? Omdat hij tegen zichzelf verdeeld. En dat is natuurlijk met ons, dat zou met ons ook zo zijn. Trouwens, dat zie je ook. Dat zie je zelfs in de gemeente van Christus. Kijk maar in bepaalde kerken. Die onderling verdeeld zijn. Dan gaan we te grond. Ik heb gemeentes die bloeiden en groeiden. Die heb ik helemaal zien verdwijnen. Vanuit het verdeelde. Ik heb in een werk gezeten 21 jaar lang. Waar eerst tweedracht kwam. En toen kwamen drie stromen in datzelfde werk. Hoe groot het werk ook was, zijn we verdiend geraakt, niks meer van over. Dat zie je zelfs in het onder mensen, in de gemeente van Christus. Totdat de schuldbeleidenis wordt, dan wordt die verdeeldheid opgeheven. En dan ontstaat er eenheid en dan bloeit de gemeente. En de rijk van Satan, ja, is jaloezie, dat is hoogmoed. En dat breekt elkaar af. Daarom kan het rijk van Satan ook niet samen blijven. Ja. Innerlijk verzet. Maar goed, kijk, weet je wat het is? En dat bedoelde ik er vooral mee te zeggen. Dat het grote probleem is, dat als mensen bevrijd worden van de demonische macht, dan laat Satan ze zien, nou ben je vrij. En ze hebben er geen erg in, dat ze nog meer gebonden geraakt zijn door die sterke demonische macht, die dan hun leven gaat weer. En dat is de list van mensen die zeggen, nou ik ben al vrij. Terwijl je, als je een korte tijd later ze tegenkomt, dan merk je bent meer gebonden dan dat je ooit gebonden was.
Maar dus het is eigenlijk geen tegen zichzelf verdeeld zijn, maar een hele slimme truc eigenlijk.
Ja, zeker.
Het is eigenlijk geen tegen zichzelf verdeeld zijn, maar gewoon een hele slimme truc eigenlijk.
Ja, dat is het ook.
Dus maar, dat klopt. In wat voor kringen komt dat voor?
Ja, vooral komt dat voor, heel vaak komt het voor, waar men aan bevrijdingspastoraat doet, alleen op een verkeerde manier. Er is zoveel bevrijdingspastoraat, ook in Nederland, waarvan ik zeg van, je weet zelf niet waar je mee bezig bent. Want je stelt je open voor dingen die een andere Jezus, een andere geest, een andere evangelie. Dus mensen worden zelfs op een verkeerde manier gebruikt wanneer je je openstelt voor een verkeerde geest. Ik heb mensen die inderdaad ook vervuld zijn met een verkeerde geest en die in een pastoraat komt. Zou je een voorbeeld noemen? Er was een hele grote evangelisatiedag in Utrecht, tientallen jaren geleden. En er waren duizenden jonge mensen. En 's morgens was er gesproken over het evangelie, hoe je tot geloof kon komen. Hoe je wederom geboren kon worden. Het onderwerp voor 's middags was dat je door handoplegging de doop uit de Heilige Geest kon ontvangen. Maar er waren honderden jonge mensen die niet 's morgens in de dienst waren geweest. En die alleen 's middags waren. En die dachten van, hé, ik wil ook gedoopt worden met de Heilige Geest. En er kwamen zoveel naar voren dat de leider van die dag zei, misschien willen er een aantal naar voren komen om te helpen bij de handoplegging. Zomaar, in het openbaar. En dan kwamen een heleboel naar voren, die gingen iedereen de handen opleggen om ze te dopen met de Heilige Geest. Ten eerste is dat volkomen onbijbels, nou daar hebben we het ook over gehad. Maar welke handen werden er opgelegd? Ja, ik vind het verschrikkelijk om het te zeggen, want ik wil jullie niet shockeren. Maar wat er gebeurde op die dag was, dat mensen de handen werden opgelegd en ze liepen naar buiten en konden niet meer ophouden met vloeken. Maar de mensen die de handen werden opgelegd, kregen ineens homofiele gevoelens. Zomaar. Alleen maar onreine geesten. Daarom moet je ook weten, als de handen opgelegd worden, wie legt mij de handen op? Mensen die zelf niet eens wederom geboren zijn. Je moet daar zo voorzichtig mee zijn. Waarom? Omdat wij in een tijd leven, en vergeet niet dat wij in een verschrikkelijke, moeilijke tijd leven, waar een andere Jezus wordt gekomen. En een ander evangelie. En een andere geest. Maar wie onderscheidt hem? Ja, en daarom heb ik ook gisteren gezegd, we hebben mensen nodig die de geest van onderscheid hebben, om uit te kunnen leggen, wat, over wie hebben we het? Nou, daar heb ik de Bijbel voor nodig. Kijk, daarom heb ik ook vanmorgen gezegd, ik wil niet praten over de doop met de Heilige Geest. En ik wil niet praten over de vervulling met de Heilige Geest, wat grote mannen hebben geschreven. Maar ik wil spreken over dat wat de Bijbel zegt. Vandaar dat je zoveel teksten langs ziet komen. Want het gaat om het woord. Ik werd uitgenodigd in een reformatorische kerk in Lunteren, jaren geleden. En dan vroegen ze of ik wilde spreken over het thema de Heilige Geest, een lopend vuurtje. En dat was met Pinksteren. En ze hadden mij uitgenodigd, want zeiden ze, we hebben zoveel onrust in de gemeente, dat we weten er geen raad mee. En toen heb ik gezegd, nou, ik wil wel komen op één voorwaarde, als er gelegenheid is voor een nabespreking. Ja, zeiden ze, dat doen we nooit. Ik zei, nou, dan kom ik niet. Ik zeg, ik wil wel komen, als er gelegenheid is voor een nabespreking. En er gingen 100 jonge mensen mee voor de nabespreking. En op een gegeven moment, toen begon ik, een beetje uitdagend, door te zeggen van, wie van jullie was het niet eens met de toespraak? Nou, het lijkt wel of iedereen zijn hand op. En ik begon te lachen. Ik zeg, is er ook iemand van jullie die wil zeggen waar die het niet mee eens was? Nou, die waren er ook genoeg. Dus die begon wat te zeggen en die begon wat te zeggen. En toen op een gegeven moment zeg ik ineens van, maar hoe komen jullie nou aan die gedachte? En toen zei iemand, ja, door de boeken die hier liggen op de boekentafel. En toen zeg ik tegen de ouderling die erbij zat, ik zeg, wie censureert hier de boeken die hier op de boekentafel liggen? Ja, dat doen de jongelui zelf. Ik zeg, jongens, ik wil niet praten over wat er in dat boek staat. Maar wat zegt de Bijbel? En toen ik ging uitleggen wat er in de Bijbel staat, toen werd het steeds stiller, werd het steeds stiller. En niemand zei op het laat meer wat. Want ze geloofden wel wat die schrijver had geschreven. Maar ze geloofden eigenlijk niet in het woord van God. En ze kenden het niet eens. Want ze zeggen, staat dat in de Bijbel? Nou, dat is de toetssteen voor elke gemeente. Gaat het over Jezus Christus? Of gaat het over een andere Jezus? Gaat het over de Heilige Geest? Of gaat het over een andere geest? Gaat het over het evangelie van Christus? Of gaat het over een ander evangelie? Ja, je hebt maar één toetssteen. En dat is het woord van God de Bijbel. En als je dat niet kunt hanteren, kan je ook niet aangeven wat goed is en wat verkeerd is. Maar helaas spreken heel veel sprekers en vooral boekenschrijvers uit gevoelservaringen. Ze voelen het zo, maar ze zijn toen zo gezegend. En dat is een gevoel waar ze een leer van maken. En die leer, die neemt iedereen zonder meer over. Maar de vraag is, is het een goede leer?
Kunt u daar iets over zeggen over, kijk, als ik bijvoorbeeld George Whitefield lees, of John Wesley, en ook Henry Murray, die maken wel een bepaald moment in hun leven,
ja,
dat ze totaal veranderd zijn, ja, vanaf in hun bediening ook.
Ja.
Hun noemen dan wel de doop in de Heilige Geest. Ja.
Nou zeg je het precies. Dat noemen ze de doop in de Geest.
Ja.
Maar je hebt gezien dat dat het,
ja,
niet is.
Uit wat u bedoelt, het is de vervulling.
Ja.
Maar het aparte vind ik wel dan, want ik handhaaf het ook, hoor, ik ben het in die zin, geloof ik het ook, maar dan vind ik het wel apart dat ik zie, waarom is het niet van stond af aan de vervulling, en op een bepaald moment gaat die vervulling ineens wel zijn voortgang vinden.
Als ik een beeld zou gebruiken van wat ik genoemd heb van huis, dan kan je een periode hebben dat je de voorkamer aan God geeft. En daarna je hele huis.
Ik heb niet wat te zeggen.
Nee, maar in een nieuwe bediening is er ook een nieuwe totale overgave. Kijk, een totale overgave. Wanneer heb ik me nu totaal overgegeven? Nou, ik heb dat de avond dat ik mijn getuigenis gaf, heel kort gezegd, was een periode dat ik mijn hart aan de Heer Jezus gaf. En ik werd wederom geboren. Maar er is ook een moment gekomen dat ik mijn hele leven aan God heb gegeven. En gezegd, Heer, doe maar met mijn leven wat u wil. En toen werd ik zo door God gezegend. Maar dat is niet de doop met de geest, maar dat is een nieuwe vervulling met de geest. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen met verborgen zonden die in de kelder van hun leven zitten of op de zolder van hun leven en altijd aan die verborgen zonden maar vasthouden. En op een gegeven moment komen ze tot een schuldbelijdenis. Dan komt er ruimte door de schuldbelijdenis en die wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is een nieuwe vervulling. En als iemand...
Voortdurende
vervulling. Ja, dat is een voortdurende vervulling. Alleen, vergeet niet, als jij op een gegeven moment door God geroepen wordt voor het zendingsveld, en je weet, God roept mij, dan vraagt God maar één ding aan jou. Ben je bereid om te gaan? En als jij zegt, Heere God, ik ben bereid om te gaan. Hier is mijn leven. Wat gebeurt er dan? Dan word je vervuld tot overvloeiend toe met de Heilige Geest. Dat is een nieuwe vervulling. Maar het probleem is, waardoor de verwarring is ontstaan, en nog steeds ontstaan, dat is, dat noemen ze de doop met de Geest. En dat is het niet. En wat is nou het probleem daarvan? Dat zoveel gelovigen in een krampsituatie gekomen zijn en zeggen, ik ben wel wederom geboren, maar ik moet nog gedoopt worden met de Heilige Geest. En weet je wat zo opvallend is? Dat mensen die met een krampsituatie leven en zich openstellen voor de doop met de Geest, ik zeg niet altijd, maar heel vaak vervuld worden met een andere geest. Waarom? Omdat het krampachtig is. En het gaat dan ook nog eens een keer gepaard met dat ze in allerlei vreemde talen gaan spreken en zeggen van, zie je wel, nu spreek ik in vreemde talen. Ik, en vergeet me dat ik het zeg, maar ik weet dat mensen in vreemde talen, in diensten spraken, en dat iemand het ging vertalen omdat het een gewone, normale taal was uit de andere kant van de wereld, die iemand toevallig verstond die ook in de samenkomst was, en uitlegde, die man staat in een andere taal God alleen maar te vervloeken. Te vervloeken. En dat betekent dat er een taal is, die een taal is waarin God vervloekt wordt. En hoe komt dat? Omdat de verkeerde geesten worden ontvangen door een krampachtigheid van ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat. Ik heb mensen die 1000 keer achter elkaar zeggen, ik wil gedoopt worden met de Heilige Geest, ik wil het, ik wil het, ik wil het. En zich openstellen voor allerlei andere geesten. Maar niet de Heilige Geest. Dus er zijn voorbeelden te over om aan te kunnen tonen. Maar je moet terug naar het woord en zeggen, wat is het? En dat die schrijvers die jij noemt, een story, dat noemt de doop met de Geest, is zo jammer. Want het gaat om de vervulling met de Geest.
Dat zie ik zelf ook, maar dan vraag ik weer voor mezelf, zeg maar.
Ja.
Het maakt me helemaal niet uit dat ik het schreef heb. Het gaat mij om. Ik weet ook, leer ik mij ook gewoon van. Ik merk gewoon, ik raak me gewoon wat u zegt. Ik merk gewoon ja. Een gigantische struggle met mezelf.
Ja.
Constant, zeg maar, al jaren.
Ja. Maar dan moeten er misschien wel remmingen opgeheven worden in jouw leven. En dat is niet zo vreemd, want dat kennen we allemaal. Kijk, we kennen allemaal remmingen in ons leven, waardoor we het tegenhouden wat de Geest van God je wil geven. Kijk, vandaar dat ik ook al die voorbeelden heb gebruikt met opzet om te laten zien hoe kan ik vervuld worden met de Geest. En ik heb er vaak geen erg in dat ik zelf dat tegenhoud. En daarom heb ik gewoon die simpele voorbeelden gebruikt van wat bewaren we op de zolder van ons leven. Waar is de kelder van mijn leven mee vervuld? Hou ik dingen achter? Of zeg ik, Heere God, ik lever het uit. Ik lever mijn hele leven aan u uit. Ik heb dat gedaan. En ik moet je zeggen, het heeft me wat strijd gekost. Hoor. Ik durf te zeggen, het heeft me meer strijd gekost. Om mijn leven uit handen te geven. Dan mijn hart aan de Heere Jezus te geven. Om een kind van God te worden. Ja.
Ik zit er heel tijd in mijn hoofd om dat ook te zeggen. Het voorbeeld wat ik gebruikte van de zolder. Wat ik daar ook heel mooi van vond, is eigenlijk, er zit ook heel vaak liggen daar spullen waar je niet meer van weet dat je hebt.
Ja. Ja.
En zo is het ook in het geloof. Heel. In je innerlijk dat je niet eens weet dat je een bepaalde zonde bij je draagt. Ja.
Tuurlijk.
Ja, dan dat mag je God ook vragen. En dat gaat op zijn tijd openbaart dat.
Ja, absoluut. Kijk, ik heb wel eens het voorbeeld gebruikt. Er is een lied in de bundel van Johannes de Heer. Dat heet, Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg hier alles voor u neer. Ik denk dat ik het in mijn leven al 1000 keer gezongen heb. Maar wanneer heb ik me nou volkomen gegeven? Ik denk in de groei van mijn geestelijke leven heb ik steeds een beetje meer naar God gegeven. En heeft God inderdaad laten zien, aad maar, dat ligt nou al jaren op de zolder van je leven. Geef het nou aan mij. En je gaat dat uitleveren aan God. En hoe meer je uitlevert aan God, hoe meer God je gaat vervullen. Weet je, ik gebruik heel vaak mijn handen om dingen te symboliseren. Als ik dingen heb ontvangen, heb ik de neiging om het vast te houden. En te zeggen van, ja Heer, maar dat is me zo lief, dat wil ik vasthouden. En God heeft me via een zendeling geleerd, je moet leven met open handen. En dan zeg ik, leg dat dan eens uit. Dan zegt ze, nou, als je zo leeft, moet God je eerst pijn doen om je leven open te breken, dan moet hij je ook pijn doen om het eruit te halen. En dat is een dubbele pijn. Ze zegt, en als je zo leeft, heb je maar één keer pijn als God dingen eruit wil nemen. Maar toen zei ze nog iets. Toen zei ze, maar als je zo leeft en God wil je wat geven, dus niet wat nemen, maar wat geven. Ze zegt, dan moet God je pijn doen om je iets te geven. Ze zegt dus, blijf nou zo leven. En zegt, Heer, ik wil dat mijn leven open is voor u. En hoe meer het open is, hoe meer die handen vervuld worden met de zegeningen van God. En als mijn handen vervuld worden met de zegen van God, dan heb ik zoveel om uit te delen. Dan raakt dat nooit op. Want God vult dat elke keer weer opnieuw. Maar ik moet zo vaak bidden en zeggen, Heer, mijn handen zijn leeg voor mezelf. Maar wilt u ze vullen, opdat ik kan uitdelen. Daarom zie ik ook tegen elke spreekbeurt op, omdat ik niks heb om uit te delen van mezelf. God moet ze eerst vullen. En dan kan ik uitdelen. Dus, volle handen is zo belangrijk. Ja.
Je zou nog zeggen over persoonlijk gesprek.
Ja, kijk, het is zo dat er zijn verschillende die gevraagd hebben voor persoonlijke gesprekken. We hebben ook persoonlijke gesprekken gehad. We zijn hier niet alleen om les te geven. We zijn er ook om ons open te stellen voor jullie. En als jullie zeggen van nou, ik zou het zo fijn vinden om ook een persoonlijk gesprek te hebben. En ook met je te bidden. Voel je vrij, kom gewoon naar ons toe. Of geef het door aan Aletta. En Aletta die geeft het dan wel weer door aan mij. En we hebben daar de tijd voor. We nemen daar ook de tijd voor. Omdat we ook gewend zijn om pastoraal werk te doen. Dus voel je vrij als je met dingen zit. Kom bij ons. En dan spreken we een tijd af die dan het beste uitkomt. Om daar gewoon wat dieper op in te gaan. Want ik ben me heel bewust. Jij zegt het heel eerlijk. Het spreekt mij erg aan. Nou, ik wist dat van tevoren. En dat de geest van God, daar bid je ook voor, zou gaan werken, ook aan jullie harten, en je overtuigt van dingen. En we hopen en bidden ook alleen maar, ja, dat je gezegend wordt door deze lessen. Maar het kan zijn, ja, nogmaals om dat beeld te gebruiken, dat er remmingen zijn. Die moeten worden opgeheven. Het kan ook zijn, en ja, ik moet oppassen, anders ga ik daar weer mijn les over geven. Kijk, maar misschien toch als een voorbeeld. Toen ik pastoor geloof nam, daar zal ik echt mee eindigen, want dan stop ik echt. Maar toen ik pastoor geloof kwam, toen leerde iemand mij ook, ja, nou ben je kind van God geworden, nou moet je afleggen. En wat deed ik? Ik ging alles afleggen. Ik dacht, dat doet niet meer, en dat doet niet meer, en dat doet niet meer, en ik legde het af. En wat gebeurde er toen? Ik had alles afgelegd. En toen had ik niks meer. En toen dacht ik ineens van, nou, is dat nou het christelijke leven? Dat je niks meer hebt, dat je alles moet afleggen? Toen las ik tot overmaat van ramp ook nog in de Bijbel, dat je moet bidden zonder ophouden. Ik dacht dat ook nog. Ik heb geen eens tijd meer om naar bed te gaan. Ik moet bidden zonder ophouden. Toen stond er ook nog in Psalm 1 van, en overpeins het woord van God dag en nacht. Ik nam het allemaal letterlijk, dat die Bijbel was voor mij zo'n probleem. En ik voelde me zo leeg. Mijn handen waren leeg. Ik had alles afgelegd. En toen op een gegeven moment kwam de duivel en die zei, wat ledigheid is dus duivels oorkussen. En toen liet de duivel zien van, joh, zou je niet meer dat willen doen wat je vroeger altijd deed? En ik dacht, ja, waarom niet? Ik heb toch niks anders. Dus ik viel terug in oude zonde. En toen ineens zei iemand tegen me, ja joh, maar er staat niet alleen maar in al die teksten, leg dan af. Maar er staat ook, en doe dan aan. En doe dan aan. En wat moest ik leren? De dingen die God mij aanbood, die mocht ik in dankbaarheid aanvaarden. En toen ik die dingen van God ging aanvaarden, die hij me aanbood in de Bijbel, ja, toen werd mijn leven zo vol. En toen werden mijn handen weer zo vol. En toen kwam diezelfde duivel. En die zei tegen me, Aad, zou je toch niet willen doen dat wat je vroeger deed? Dat ik tegen de duivel zei, ja, dat zou ik misschien wel willen, maar ik heb er geen handen meer voor. Want die handen waren zo vol met de dingen van God. En dat is de volheid van de geest van God. Ja, nou ga ik preken, dus nou wel.